De Heere nu beschikte een grote vis om Jona in te slokken. En Jona was in het ingewand van de vis 3 dagen en 3 nachten. En Jona bad tot de Heere zijn God uit het ingewand van de vis. En hij zeide, ik riep uit mijn benauwdheid tot de Heere en hij antwoordde mij. Uit de buik des grafs schreide ik en gij hoorde mijn stem. Want gij had mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën. En de stroom omving mij, al uw baren en uw golven gingen over mij heen. En ik zeide, ik ben uitgestoten van voor uw ogen. Nochtans zal ik de tempel uw heiligheid weder aanschouwen. De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe. De afgrond omving mij, het wier was aan mijn hoofd gebonden. Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid. Maar gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o Heere mijn God. Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan de Heere. En mijn gebed kwam tot u in de tempel uw heiligheid. Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hun lieder weldadigheid. Maar ik zal u offeren met de stem der dankzegging. Wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des Heren. De Heere sprak nu tot de vis en hij spuwde Jona uit op het droge.
Het is nog niet zo heel lang geleden, gemeente, dat ik op Schiphol landde naar een verblijf in Canada, zoals u misschien nog wel weet. En dat ik van plan was om met de trein terug te reizen. En te proberen je een kaartje voor de trein te bemachtigen. En je probeert dat tegenwoordig, kun je dat op je mobiel doen. En dan krijg je de keuze enkele reis of retour. Nou, het was voor mij duidelijk dat het natuurlijk een enkele reis zou moeten zijn naar Lelystad. Waar ik dan vervolgens weer opgehaald zou worden met de auto. Enkele reis of retour. Ik moest daaraan denken bij de voorbereiding van deze preekgemeente, toen ik in gedachten was over Jona, die de beslissing nam om weg te gaan vanuit Israël. In die havenstad Jaffo, toen hij daar dat vrachtschip zag liggen, om daar op de vlucht te gaan voor God. Heb ik het mis? Dat Jona bij zichzelf gedacht heeft, dit is een enkele reis. Op de vlucht voor God. Wat God ook van me vraagt, maar naar Nineveh zal ik niet gaan. Nou, we kennen de geschiedenis gemeente. Het is geen enkele reis geworden. En we zien vanmiddag dat het een retour geworden is. Misschien heeft Jona dat nog niet eens in de gaten gehad toen hij daarop geslokt werd door die vis, daar in de diepte van het water. Maar God is bezig om deze Jona retour te zenden. Of om een Bijbels woord te gebruiken, tot bekering te brengen, terug te brengen. Op de plek waar hij zijn moet, om daar in Nineveh de woorden van God te verkondigen. En daar willen we vanmiddag samen naar gaan luisteren, hoe de Heere, mag ik het dan maar zo even zeggen, die retourreis voor Jona aan het voorbereiden is. En we doen dat onder het thema van de prediking, Jona in de buik van de vis. En we zien vanmiddag 3 lijnen in ieder geval hier lopen. We zien allereerst een goddelijke beschikking. In de tweede plaats zien we een biddende sterveling. En in de derde plaats een gelovige smekeling. Dus Jona in de buik van de vis, een goddelijke beschikking, een biddende sterveling en een gelovige smekeling. Ja, Jona ging overboord. Jongens en meisjes, hij zakt steeds dieper weg in dat diepe water. Hij is op de vlucht voor God. En inderdaad, hij raakt steeds verder weg van God. De zeelieden hebben hem in de zee geworpen. Voor de zeelieden betekende dat, zo zagen we de vorige keer, redding, uitkomst. De zee werd ineens stil. Maar voor Jona lijkt er geen redder meer aan te zijn. Hij wordt geworpen in de diepte van het water. Hij wilde niet naar Nineveh en hij is nu verder weg van Nineveh dan ooit. In het hart van de zee. Ja, weet je wat het gevaar is, gemeente, met zo'n bekende geschiedenis als van Jona, dat wij al vooruit denken en weten wat de afloop is. Maar eigenlijk zou je dat eens even wat moeten proberen uit te schakelen en met Jona moeten meegaan. Wanneer die geworpen wordt daar in de diepte van de zee, om de spanning te voelen die er in deze geschiedenis op dit moment te vinden is. Jona die de afloop niet kent. Jona die in die kolkende watermassa geworpen wordt. Die geen toekomst meer voor ogen heeft. Want als je in de diepte van de zee geworpen wordt en er komt geen redding van een schip daar op de zee, dan betekent dat omkomen, dan betekent dat de dood. Dan betekent dat verder weg van God dan ooit voor Jona. En dan laat de tekst van vanmiddag ons zien, gemeente, dat de Heere opnieuw ingrijpt. Want ik zeg het nog maar een keer, gemeente, het gaat niet alleen maar om Jona, maar het gaat om de God van Jona die hier zijn daden laat zien. Dat is toch altijd weer de boodschap van de Bijbel. Dat God in het leven van mensenkinderen zijn grote werken en zijn grote daden laat zien. Dat Hij laat zien wie Hij is. En wat doet de Heere hier in onze geschiedenis vanmiddag, gemeente? Hij beschikt een grote vis, zo staat het er heel nadrukkelijk. Ja, zegt u, dat is het laatste vers van hoofdstuk 1. Inderdaad, in onze vertaling. Maar in de Hebreeuwse Bijbel, en daar is ook wel wat voor te zeggen, staat er een andere indeling, is dat 17e vers wat bij ons in hoofdstuk 1 staat, het eerste vers van het tweede hoofdstuk. En wordt dat helemaal verbonden met het tweede hoofdstuk. En ook weer afgesloten met de Heere aan het slot van dit hoofdstuk in het 10e vers. Met andere woorden, degenen die de Hebreeuwse Bijbelvertaling hebben verzorgd, die hebben ontdekt van dit is één geheel. De Heere beschikte de vis en de Heere die sprak tot de vis op dat moment dat hij Jona weer mag uitspugen op het droog. Er wordt een vis door God gestuurd om Jona op te vangen. Dan moeten we wel bedenken, gemeente, dat dat misschien in onze ogen al een teken van redding is, dat Jona niet verloren gaat daar in de diepte van de zee. Maar ik denk dat dat voor Jona nog niet eens aan de orde is geweest. Want als je wordt opgeslokt in de diepte van de zee door een vis en met haar en huid wordt ingeslikt, dan betekent dat ook de dood. Wie kan er in een vis blijven leven? Dus deze goddelijke beschikking, die voor Jona eerst nog de dood lijkt te zijn, blijkt later het begin van de redding van Jona te zijn. Ja, die grote vis, die slikt Jona in. En dan kan ik er vanmiddag niet omheen, gemeente, en dat weet u natuurlijk ook wel, dat er heel wat mensen zijn in het verleden al, maar ook in onze tijd, die zeggen, ja, dat kan natuurlijk helemaal niet. Dus dit is iets wat niet echt gebeurd kan zijn. Dit is meer een soort verhaal, een soort inkleding van een bepaalde boodschap, en daar wordt dit wonderlijke gebeuren dan in verteld, maar je moet er niet van uitgaan dat dat echt gebeurd is. En u moet niet denken, gemeente, dat dat alleen maar mensen zijn die de hele Bijbel aan de kant schuiven en zeggen, de Bijbel is niet het woord van God. Maar helaas, zelfs tot in onze kringen toe zijn er mensen die zeggen, ja, dat Bijbelboekje Jona, dat is geen geschiedenis, maar dat is eigenlijk een mooi verhaal om een boodschap duidelijk te maken. Maar het zijn geen feiten. Wat moet je daar nou op zeggen? De tekst geeft vanmiddag het antwoord, gemeente. De Heere beschikte een grote vis. Dat is toch de God van hemel en van aarde? Dat is toch de schepper van hemel en van aarde? Deze God die doet wat bij de mensen onmogelijk is. En misschien komt dat ook nog wel een keer terug in de preken over Jona, gemeente. Maar dat dat echt feiten zijn, dat blijkt toch heel nadrukkelijk uit het feit dat de Heere Jezus Jona als voorbeeld gebruikt en de mensen van Nineveh als voorbeeld gebruikt in zijn prediking. De Heere Jezus vergelijkt zichzelf met deze Jona die 3 dagen en 3 nachten in de buik van de walvis is geweest. Hier is de Heere aan het werk, gemeen. Niet alleen maar een mooi verhaal, maar hier is de Heere die bezig is om zijn ongehoorzame knecht en zijn onwillige profeet weer terug te brengen. Om hem tot inkeer te brengen. Hier ziet u het wonder van Gods barmhartigheid in het leven van deze Jona zelf. Dat God hem niet overgeeft aan zijn eigen dwaasheid en aan zijn eigen weg die hij gegaan is. Jona die het verdiend heeft om daar op de bodem van de zee voor eeuwig weg te zinken. Onder de toorn van God over zijn ongehoorzaamheid. Maar de Heere die is barmhartig. De Heere beschikt een grote vis, gemeen. En daaruit blijkt ook dat Jona geen haar beter is dan al die Ninevieten die het oordeel van God ook verdiend hebben. Deze Jona die door zijn eigen schuld hier in onze tekst de dood voor ogen heeft omdat hij zo ongehoorzaam is. Hij gaat nou leren dat de Heere zo ontzettend barmhartig en genadig is. En dat de Heere hem niet loslaat en aan zichzelf overgeeft. Kijk, je kunt blijven redeneren over die vis, gemeente. En je kunt blijven redeneren over Jona in die vis. Of dat allemaal wel kan. En je kunt bij jezelf denken, dat is toch wel heel iets wonderlijks. En inderdaad, gemeente, het is allemaal wonderlijk. Maar voor de Heere is geen ding te wonderlijk. Maar ik zou vanmiddag willen, gemeente, dat we gaan zien dat het wonder niet in die vis zit. En dat het wonder niet in dat Jona daar in die vis terechtkomt. Maar dat het grootste wonder gaat plaatsvinden in het hart van Jona. De grootste wonderen, gemeente, die gebeuren niet in het rijk van de natuur. Al gebeuren daar ook wonderen waarvan je zegt, wat is de Heere groot en wat is de Heere aanbiddenswaardig. Maar de grootste wonderen die gebeuren in het rijk van de genade. Hier wordt een zondaar die door genade een kind en een knecht van God was. Die de weg kwijt was door zijn eigen schuld. Die wordt door de Heere weer opgezocht. En de Heere die gaat in zijn hart werken. Dat is toch een en al barmhartigheid, gemeente. Een en al ontferming. Zoals de Heere Jezus dat later zegt in de gelijkenis. Dat hij een verloren schaap opzoekt. Die zichzelf niet terug kan brengen. En het op zijn schouders neemt. En het weer terugbrengt bij de kudde, gemeente. Zo is de Heere hier aan het werk. In het leven van deze Jona. En dat zijn wonderen, gemeente, die nog groter zijn dan in het rijk van de natuur. Zoals onze Dordtse leerregels dat zo prachtig zeggen. Dat de bekering van de zondaar, de levendmaking van de zondaar, dat dat niet minder in zijn kracht is dan de schepping van God in de natuur en dan van een opwekking uit de doden. Nou gemeente, zo is het ook. Hier in het leven van deze Jona, een kind van God die door zijn eigen ongehoorzaamheid zijn eigen weg is gegaan, zo ver bij God vandaan is dat hij niet meer terug kan komen uit zichzelf. Want als het aan Jona gelegen had, gemeente, dan was het nou einde verhaal geweest daar in de diepte van de zee. Dan was het allemaal voorgoed mislukt geweest met hem. We kunnen onszelf niet eens bij de genade van God bewaren, gemeente. Heb je dat al ontdekt? Dat het niet alleen een wonder van genade is dat je tot geloof komt en dat de Heere in je hart gaat werken. Maar dat het net zo minstens een groot wonder is dat de Heere je ook weer terugbrengt van dwaalwegen en je niet aan je eigen lot overlaat. Heb je het al ontdekt? Dat je genade nodig hebt om te volharden tot het einde toe. Je kunt goed beginnen om zo te zeggen, gemeente. Maar het is niet vanzelfsprekend dat je ook goed eindigt. Hoeveel mensen zijn er niet, ook in de Bijbel al, die getekend worden, die goed beginnen, maar die later geestelijk verongelukken onderweg. Denk bijvoorbeeld aan Demas, van wie Paulus zegt, hij was eerst zo'n medewerker, waaruit leek dat de liefde tot de Heere Jezus hem alles was. Maar later heeft hij Paulus in de steek gelaten, omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. En je hoort niks meer van deze Demas. En je moet vrezen dat hij voor eeuwig verloren is gegaan. We hebben genade nodig, gemeente. Om te volharden tot het einde. En dat is dan toch een genade die ook weer zo verbazingwekkend is. Dat God in het leven van zo'n mens als van Jona doorgaat. Dat hij niet halverwege zegt, nou is het genoeg geweest. Nou zet er een punt achter. Gods grondeloze barmhartigheid. Ik vind dat zo'n prachtige uitdrukking, gemeente, in het doopsformulier die elke keer weer raakt en treft. Gods grondeloze barmhartigheid. Wat betekent dat? Dat Gods barmhartigheid, dat je daarin geen grond, geen bodem ziet. Het is bodemloos. Er komt geen einde aan. Hij blijft barmhartig, hij blijft barmhartig, hij blijft barmhartig. Er komt geen einde aan. Dat is toch niet te bevatten, gemeente. In het leven van zulke mensen als Jona, die zijn afgedwaald. Die de weg door eigen schuld zijn kwijtgeraakt. Dat God je terugbrengt. En dat hem alles ter beschikking staat. Dat hij alles in het rijk van de natuur en in het gewone dagelijkse leven kan gebruiken om je weer terug te brengen op die plek waar je zijn moet. De Heere beschikte een grote vis. De Heere. Ik zou er maar niet overheen lezen, gemeente, dat hier de Heere, de verbondsnaam staat met allemaal hoofdletters. De Heere die zo trouw is op grond van zijn verbond en van zijn beloften. Zijn verbondstrouw die van geen wankelen weet. Bergen mogen wijken en heuvelen mogen wankelen. Maar mijn goedertierenheid, mijn verbondstrouw zal van u niet wijken, zegt de Heere uw ontfermer. Zo is God, gemeente. Zo is God. Die God wordt ons vanmiddag verkondigd. Die levende God. Die in om Christus wil. Zulke zondaren genadig is. Die zijn zoon beschikt heeft. Al vanaf de stilte van de eeuwigheid. Om hem naar deze wereld te sturen en te zenden. Om zulke wegdwalende en wegvluchtende mensen als Jona te redden van de dood. Wat een God hebben wij, gemeente. Wie is aan onze God gelijk? Wie is trouw als deze God? Niemand, gemeente. Onwankelbaar. Het staat op vast en waarheid, Paul, als op onwrikbare steunpilaar. Kunt u begrijpen, toen ik met de voorbereiding van deze preek bezig was van de week, hoe ik mijn handen van het toetsenbord heb teruggetrokken, om deze God te bewonderen en te aanbieden, dat hij zo is. Die zo is. Want anders, gemeente, dan zou ik niet zalig kunnen worden en zou ik niet kunnen volharden tot het einde toe. Maar omdat God zo is, omdat ik het elke keer weer moet zeggen, Heere, ik heb het verzondigd en ik ben een dwaalweg ingeslaan en ik heb weer de verkeerde keuze gemaakt. Hebt u dat nooit? Dat je met alles wat je hebt meegemaakt in het leven met de Heere, waarvoor je ontzettend dankbaar bent, dat je soms weer bij de puinhopen van je geestelijk leven zit en zegt, ik heb het weer allemaal verknoeid en ik heb het weer allemaal verzondigd. Ja, deze geschiedenis laat zien, gemeente van Jona, dat er van de mens niet zoveel goeds te zeggen valt en dan hoef je de vinger niet te wijzen naar Jona. Want ik heb het in de eerste preek al gezegd. Het gaat er niet om dat we Jona een beetje leren kennen met alles wat er bij hem is misgegaan. Maar de vraag is, ben ik een Jona? Heb ik het zelf ontdekt in mijn eigen hart en in mijn eigen leven, wat er huist en leeft, ook na ontvangen genade? De Heer is trouw. Maar dat betekent niet, gemeente, dat het allemaal vanzelf gaat. Jona die zal dat ook gaan ondervinden en beleven wanneer hij daarop geslokt wordt door de vis. Want ik zei het al net tegen u, voor Jona zal dat moment dat hij zijn ingeslokt is door de vis niet betekend hebben dat hij gelijk gedacht heeft, ik ben gered. Want hij wordt opgeslokt door zo'n grote vis. En wat gebeurt er als je als voedsel voor zo'n grote vis door de bek van zo'n vis gaat en je komt daar in de buik van zo'n vis? Nou gemeente, dan blijft er menselijk gesproken helemaal niks van je over. En Jona die heeft het later ook opgeschreven. Want wat we dan lezen, gemeente, in dat tweede hoofdstuk, en ik heb dat in tweeën verdeeld, omdat er ook duidelijk een tweedeling in zit, zodat ik het tweede gedeelte van hoofdstuk 2 bewaar voor de volgende keer. Jona die heeft het later opgeschreven, wat hij daar in de buik heeft meegemaakt. En de Heilige Geest, gemeente, die heeft het goed gedacht, om dat ook ons duidelijk te maken en te laten zien hoe Jona daaraan toe was toen hij werd ingeslokt door de vis. Toen zei Jona niet tegen zichzelf, klaar is Kees, ik kom er wel weer bovenop. Jona gaat ontdekken wat het betekent dat hij zich opnieuw tot God moet bekeren. Jona gaat leren, gemeente, wat het betekent wat hij verdiend heeft. En de Heere laat zien, gemeente, door deze woorden heen, hoe hij werkt in het leven van zo'n zondaar die zo'n eigen weg is gegaan door zijn eigen schuld. En hoe hij die weer terugbrengt in de gemeenschap met hem. Bekering gaat nooit langs je heen, gemeente. Bekering gaat dwars door je heen. Ook als God je opnieuw bekeert. Zoals bij Jona hier. God werkt en Jona die merkt dat. Want Jona zegt, ik ben in de buik van het graf. Nou, dat zijn woorden die aangeven, gemeente, dat Jona de dood voor ogen zag. Dat Jona, toen hij werd ingeslokt door die walvis, de gedachte heeft gehad, nu zal ik gaan sterven. In de benauwdheid heb ik tot God geroepen. In de benauwdheid. Jona heeft het benauwd gehad, gemeente. Is in de buik van het graf geweest. En dat woord wat in het Hebreeuws wordt gebruikt, dat is het woord Sheol. En dat is een woord wat betekent, gemeente, in het Oude Testament vooral, dat je van God gescheiden bent en dat er geen leven meer mogelijk is. En dat je voorgoed vergaat. Je bent God kwijt en je bent de gemeenschap met God kwijt. En God is tegen je. God heeft je verlaten. Zo heeft Jona dat ervaren in die uren daar in die vis, gemeente. Is verbannen vanuit Gods oog. Verdreven vanuit de gemeenschap met God. Gij hebt mij in de diepte van de zee geworpen, zegt Jona. U hebt dat gedaan, Heere. Het is geen toeval, het zijn niet die zeelui die dat gedaan hebben. Nee, gij hebt mij geworpen in de diepte van de zee. De gemeenschap met God is stuk. En wat betekent dat? Jona alle vreugde en vrede mis. Ik hoop dat er hier veel mensen vanmiddag in de kerk zitten die weten wat het is om de gemeenschap met de Heere te kennen en te beleven en te beoefenen. Hoe vreugdevol dat is, dat je hart vol van de Heere is. Ik heb begrepen dat dominee Korving vanmorgen gepreekt heeft over psalm 84. De psalm waarin die dichter laat zien wat het zijn vreugde is om dicht bij de Here te zijn en zijn gemeenschap te leven. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot. O Here der legers, schare God, zij mij uw huis en tempel zangen. Weet u daar ook van? Dat het zo goed is om dicht bij de Here te zijn. En dat je in de ogen van de Here Jezus Christus de liefde van God de Vader mag zien. En dat je mag weten, ik ben zijn eigendom. Dat is beter dan dit tijdelijke leven, gemeente. Dat is het allerbeste hier op aarde, dat ik mag weten. Voor rekening te zijn van de Here Jezus Christus. Dat ik in die gemeenschap met God mag leven. Dat ik God mag zien als mijn Vader, die niet langer op mijn toornen en schelden zal. En van Gods kant blijft dat ook. Van Gods kant blijft dat ook. In Christus rechtvaardig voor God. Maar we zien hier, gemeente, dat in de beleving van de gelovige die zijn eigen zondige weg gaat, dat je die vreugdevolle gemeenschap met de Here kwijtraakt. Dat je ver weg bent van het aangezicht van de Here. Dat je van God gescheiden bent. Al uw golven en al uw baren zijn over mij heen gegaan. Die woorden herinneren natuurlijk aan psalm 42 die we zingen in deze dienst. En daar zegt Jona, net als de dichter van psalm 42, het zijn maar niet alleen maar de golven van het water van God de Schepper die over me heen gaan, uw golven en uw baren. Maar het zijn de golven en de baren van een God die laat merken. Ik heb je uitgestoten van voor mijn ogen en van voor mijn aangezicht. Er moet wat gebeuren, zo kan het niet langer. En dan kun je misschien van de dichter van psalm 42 nog zeggen dat daar geen directe aanleiding van zonde of dwaalweg was in het leven van deze dichter. Maar Jona die weet hier maar al te goed, gemeente, wat er aan de hand is, dat hij een eigen weg is gegaan zonder de Here. En dat de Here daar nu op terugkomt, dat hij van Gods gemeenschap verwijderd is. En wat zegt Jona dan in de walvis? Nee, je zegt niet, ik geloof de volharding der heiligen, ik kom straks wel weer boven water, om het maar zo te zeggen. Maar hij beleeft hier hoe hij door zijn eigen ongehoorzaamheid gescheiden is van God en de toorn verdiend heeft. Hij is een sterveling. Die merkt, ik heb de dood voor ogen en niet meer. Daar begint altijd weer de weg terug naar de Here, gemeente. Die begint altijd met de erkenning. Here, u zou geen onrecht doen als u mij van voor uw aangezicht zou wegstoten. Nee, daar kun je het niet in uithouden. Maar je gaat wel erkennen. Here, ik heb dat verdiend. En dan zie je, gemeente, hoe Jona hier in deze buik van de walvis terugkeert naar het woord van God. Want dat is toch wel opvallend, ik zei het al. Hij neemt de woorden van de dichter van psalm 42 over. Het zijn de psalmen die Jona gezongen heeft, gemeente. Hij herinnert er hier toch aan dat hij in het heiligdom was voor Gods aangezicht. Hij herinnert zich, gemeente, dat hij die woorden verkondigd heeft in de prediking toen hij in het tienstammenrijk rondging om als een profeet van de Here het woord aan het hart van de mensen te leggen. En het zijn die woorden die nu weer terugkeren in het hart van deze Jona door de Heilige Geest, waarin hij gaat ontdekken, zo is het nou met mij. Hebt u dat ook wel? Op een gegeven ogenblik geen woorden meer kunt vinden en eigenlijk bent vastgelopen dat daar ineens het woord van de Here is, waarin je gaat ontdekken dat daar in je eigen situatie onder woorden wordt gebracht. Is dat al geen wonder, gemeente? Dat je dan in je Bijbeltje leest, wat ik meemaak, dat staat hier al. Wat heeft de Heilige Geest hier opgeschreven? Terugkeer tot de Heere, gemeente, betekent altijd terugkeer tot zijn woord. En er zijn andere woorden die ook in deze psalm van Jona, zo zou je dat haast kunnen zeggen, gemeente, ook een plek hebben gekregen. Ik kom daar de volgende keer nog wel even op terug. Maar dat laat ons zien, gemeente, en dat vind ik zo'n machtige en zo'n heerlijke boodschap, dat er geen nood in ons leven is. Of de psalmen, die hebben wel een woord voor ons. Het is niet voor niks dat Luther al gezegd heeft, de psalmen, dat is de geestelijke apotheek. Nou, in een apotheek, daar vind je middeltjes voor dit en daar vind je middeltjes voor dat en voor alles wat. Nou, zo is het ook met de psalmen gemeend. Er is geen nood in ons leven of God heeft wel een woord. Met name ook in de psalmen. Waarin onze nood vertolkt wordt en waarin we met de dichter van de psalm mee gaan roepen tot deze God. Mag ik dat vanmiddag tegen jullie zeggen, jongens en meisjes, het is nu natuurlijk vakantietijd en je hoeft geen versje voor de zondagsschool te leren, maar straks begint dat natuurlijk weer in september. Zie je hoe belangrijk het is dat je de psalmen kent, dat je ze uit je hoofd leert en dat de Heilige Geest ze later dan ook opnieuw wil gebruiken. Als je misschien wel ouder bent of heel oud geworden bent en dat je dan de troost en het houvast in die woorden van God weer mag vinden die je als kind geleerd hebt. Zo werkt de Heere, gemeente. Hij brengt je terug bij het woord. Kijk, en dat woord, dat brengt Jona dan ook tot het bidden, gemeent. Want gaat Jona dan uit zichzelf bidden? We zeggen wel eens, nood leert bidden. Ja, als je eenmaal in die walvis zit, dan ga je wel bidden. Nou, gemeente, ik ben dat nog niet zo direct met u eens. Toen Jona in die hevige storm op zee was en toen de zeelieden zeiden, roep tot je God, dan lees ik niet dat Jona in die nood tot God gaat roepen. Maar dan zegt hij op een gegeven ogenblik, gooi mij maar overboord. Nood leert niet altijd bidden. Nood kan zelfs tot vloeken brengen. Gelukkig gebeurt dat hier niet bij Jona. Maar dat is niet te danken aan Jona zelf. Dat is te danken aan dat woord dat door de Heilige Geest in het hart van Jona werkzaam is, waardoor hij gaat bidden vanuit die diepe nood die hij nou voor zich ziet. Ik heb de dood verdiend, de eeuwige dood verdiend. Jona is er zo ellendig aan toe. In de benauwdheid riep ik tot de Heere. Ja, God is al bezig Jona te redden, gemeente. Dat was al toen die grote vis door hem beschikt werd om Jona op te vangen. Jona zag dat toch niet als redding, maar God is al bezig te redden, terwijl Jona daar nog niet eens een besef van heeft. Zo groot is God, gemeend. Laten we dat bedenken. Ook als wij in nood en in benauwdheid verkeren, God is ons al voor. Hij is al bezig om de uitkomst en de redding voor te bereiden. Ja, dat is de ene kant in deze geschiedenis. Voor Jona blijft er op dit moment niks over dan de dood die hij voor ogen heeft. Dat is wezenlijk, gemeente, voor een hernieuwde bekering, je eigen dwaasheid, je eigen ongehoorzaamheid belijden voor God. Hoe kom je terug bij de Heer? Ga eens na in u of jouw eigen leven. Hoe is dat gegaan? Toen je terugkeerde van een dwaalweg. Toen je Gods aangezicht weer ging zoeken. Toen je het niet langer erin uit kon houden om bij God vandaan te zijn en bij God vandaan te blijven. Dat je in de benauwdheid tot de Heere ging roepen. Was dat een initiatief van jezelf? Was dat iets in je denken waarvan je zelf bij jezelf dacht, nou moet ik dat maar weer eens gaan proberen? Nee, gemeente, dat is onmogelijk. Van mijn kant is het onmogelijk. Wij redden onszelf niet. Wij schoppen vaak alleen maar in de war door onze ongehoorzaamheid. God brengt je. Dat betekent niet dat je lijdelijk moet afwachten, maar dat betekent wel, gemeente, dat je het van deze God moet verwachten. En niet van jezelf. Jona zegt dat niet in de walvis. Ja, maar God, u moet maar eens even goed naar mij luisteren. Ik ben al die jaren toch een trouwe profeet geweest in dat 10-stammenrijk om het oordeel ook te verkondigen en de zonden te verkondigen aan het volk van Israël. Jona houdt niks over, gemeente. Hebt u dat al eens meegemaakt? Dat je echt niks overhoudt. Dat God je zo in het nauw drijft. Dat de banden van de dood en de angst van de hel je omringen. Ik zeg niet dat je dat allemaal precies in dezelfde mate moet meemaken en moet beleven. Dat de Heere dat voorschrijft in zijn woord. Maar herken je het, dat de Heere je op dat punt brengt. Dat je niks meer van jezelf overhoudt. En dat hij alleen overblijft. En dat het verlangen in je hart gaat ontstaan om Gods aangezicht weer te zoeken. Dat je gaat bidden. Ik vind dat zo mooi, gemeente, dat je dat leest aan het begin van het tweede hoofdstuk. En Jona bad tot de Heere, zijn God. Dat is niet dankzij Jona. Maar dat is dankzij deze God die Jona vasthoudt. Is dat geen geweldige aansporing om hem aan te roepen in de benauwdheid? Misschien zit er wel iemand in de kerk die het geestelijk benauwd heeft. Alles is afgebroken in je leven. Je hebt geen toekomst meer voor ogen. De nood is zo groot. En je proeft er iets van wat de dichter van Psalm 116 zingt. Ik lig gekneld in de banden van de dood. Daar de angst van de hel me alle troost deed mis. Of je bent als een heeman. Die geen licht heeft, maar alleen duisternis. Of er zijn omstandigheden in je leven. Of zonden in je leven. Die het zo donker maken. Er is eenzaamheid. Je hebt geen perspectief voor ogen. Je weet niet hoe het verder moet. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Zodat mijn dood voorhanden scheen. En alle hoop mij gans ontviel. Daar niemand zorgde voor mijn ziel. Roep hem aan. In de dag van de benauwdheid. De Heere zegt het zelf, gemeend. Als het een zaak is van leven en dood. Kun je bij deze Heere terecht. U zegt, heeft dat dan zin? Luister dan nog maar weer even naar Jona. Deze Jona die een biddende sterveling is geworden. Die heeft grond onder de voeten gekregen. En die wordt een gelovige smekeling, gemeente. Want hij zegt in het vierde vers, ik ben uitgestoten van voor uw oog. Als je dat op je in laat werken, gemeente, dat is toch het ergste wat er is. Weggestoten van voor Gods aangezicht. Staat er een punt? Nochtans, en toch, ik zal uw heilige tempel weer aanschouwen. Hoe kan Jona dat zeggen? Nochtans, en toch. Er is maar één grond. Dat is de Heere zelf. Die Jona weer terugbrengt. Die hem straks weer terugbrengt in zijn heilige tempel. En dan denkt Jona natuurlijk weer, gemeente, aan de tempel in Jeruzalem. En dan ziet die gemeente dat het niet alleen maar een enkele reis is geweest toen hij in dat schip ging en wegvoer daar uit Javo. Maar dat het een retour is door God zelf gewerkt, door God zelf geleid. Ik zal u weer aanschouwen in uw heilige tempel. Daar op die plek waar de Heere woont in het midden van zijn volk. Waar de verzoening, de vrede en de vreugde te vinden is voor een zondaar die de dood verdiend heeft. Want dat wordt toch in de tempel duidelijk, dat bloed dat vloeit. Ik heb de dood verdiend. Maar nochtans, en toch, al gaan al uw golven en baren over mij heen. Jona ziet door Gods geest in de tempel het wonder van die God, die een gunst op een zondaar neerziet in het bloed van de verzoening, die een zondaar terugbrengt in zijn gemeenschap en doet ervaren: ik doe mijn aangezicht over u lichten en ik geef u mijn vrede. Daar in de tempel staat de ark van het verbond, waar God zijn hart openlegt voor een helwaardige zondaar. Gods aangezicht gaat lichten, terwijl je de duisternis verdiend heeft. God die een zondaar aanziet in gunst. En wat voor een zondaar, gemeente. De grootste van de zondaren. Weglopers, afgedwaalden. Mensen die het weer verknoeid hebben. Zulke mensen mogen bij God in zijn heilige tempel aan zijn hart thuiskomen. En ervaren: de Heere is met mij. Wat een wonder. Zo is God, gemeente. Hebt u wel in de gaten, ik preek niet over Jona. Maar ik preek over de God van Jona. Die zo goed is. Preek de Heere Jezus Christus, die gezegd heeft van de tempel, de afgebroken tempel, zal ik in 3 dagen weer oprichten. Hij die van zichzelf gezegd heeft: want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart van de aarde. Het is vanwege hem die in de tempel al zichtbaar was in de schaduwen van de dienst van de verzoening, die zichzelf heeft gegeven aan het kruis van Golgotha, die werd uitgestoten vanuit de gemeenschap met zijn Vader, wat hij nog nooit eerder had meegemaakt, in de hemel niet en op aarde niet, maar wat werkelijkheid werd in die 3-urige duisternis, toen hij uitriep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Uitgestoten van voor Gods ogen, een hellevaart. We hebben het vanmiddag toch beleden. Nedergedaald. Ter helle. Zo diep is hij gegaan. Om het hart van de Vader te openen. Voor mensen als Jona. Die zijn eeuwige trouw mogen leren kennen. Bewonderen en aanbidden. In dat ene woordje nochtans, gemeente, ligt de kern van het echte zaligmakende geloof. Dat woordje nochtans, dat wijst op God in Christus. En dat is de kern van het geloof, gemeente. En ik doe dat vanmiddag niet om het wat moeilijker te maken, maar ik zou in dat verband toch willen wijzen naar zondag 23 van onze Heidelbergse catechismus, waar je dat ook weer terugziet, dat ene woordje nochtans, gemeente. Want daar vraagt de catechismus: hoe bent u rechtvaardig voor God? Dat is toch de belangrijkste vraag. Dat is toch de vraag waarop het aankomt? Dat is toch de vraag waar je een antwoord op moet hebben? Dat is een vraag van leven en dood, eeuwig leven of eeuwige dood. En wat is dat antwoord? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. En al is het dat mijn geweten mij aanklaagt, dat ik tegen al Gods geboden gezondigd en geen daarvan gehouden en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. Dan zak je toch door de grond, gemeente. Dan heb je toch niks meer over. Als je tegen al Gods geboden gezondigd hebt, niet één ervan hebt gehouden en nog steeds tot alle boosheid geneigd bent, dan heb je niks meer, gemeend. Dan heb je de dood voor ogen. Ziet u hoe het ervoor staat? Door onze zonde? Door onze ongehoorzaamheid? Maar dan gaat het antwoord verder, gemeend. En dat is maar geen dogmatisch antwoord. En dat is niet alleen maar een antwoord om uit je hoofd te leren. Maar dat is een geloofslied, gemeente. Want dan zegt die Heidelbergse catechismus: nochtans God. Nochtans God. Zonder enige verdienste van mijn kant, uit pure genade, rekent hij mij de volkomen heiligheid, gerechtigheid en genoegdoening van de Heere Jezus Christus toe. En zo ben ik in Christus rechtvaardig voor God. Dat is het echte geloof, gemeente. In mijzelf totaal verloren, in Christus voor eeuwig behouden. Hij droeg de toorn waaronder ik eeuwig zou moeten verzinken. Kijk, dat geeft echt de grond onder de voeten. Dat geeft echt houvast en fundament onder het leven tot in eeuwigheid. En dat is waar het op aankomt, gemeente. Want als je dat fundament niet hebt, dan dreig je straks voor eeuwig weg te zinken in de zee van Gods eeuwige toorn. Zijn we zulke smekelingen geworden, die het alleen hebben leren verwachten van de Heer. Die vanmiddag voor het eerst of weer opnieuw gaan zeggen: ja, dat is de grond buiten mijzelf alleen, in de Heere Jezus Christus. Ook als alles tegen me getuigt. Ook als de omstandigheden precies het tegenovergestelde zeggen. Want als Jona om zich heen keek, daar in die buik van de walvis, gemeente. Nou, ik weet niet wat hij allemaal gezien heeft, maar ik denk dat het angstaanjagend is geweest. Dat je denkt, straks ben ik er niet meer. Maar toch klampt hij zich vast aan de Heere en zegt: ik zal u weer zien in uw heilige tempel. Hier brengt God Jona op zijn plek, gemeente. Zo wordt Jona weer hersteld in de gemeenschap met God. Nee, de omstandigheden zijn nog niet veranderd. Jona die zit nog in de vis, maar hij ziet weer wie de Heere is, bij wie hij diep in de schuld staat. Maar die God die zo genadig is, dat hij ook al onze overgebleven zonden en zwakheden, ook onze ongehoorzaamheid na ontvangen genade, met het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus bedekt. Mag ik de preek van vanmiddag zo samenvatten, gemeente? Vluchteling die ver van Gods aangezicht geraakt is, zoekt nu weer Gods aangezicht. Niet omdat hij dat zelf van plan was, maar omdat God hem er weer bracht. Omdat God dat verlangen in zijn hart weer werkt. Kijk, en is dat nou ook ons verlangen, gemeen? Met die dichter van Psalm 84, met die dichter van Psalm 42, om Gods aangezicht te mogen aanschouwen in gunst, omdat je weet, de verberging van zijn aangezicht is bitterder dan de dood. En de aanschouwing van dat aangezicht, dat is zoeter dan het leven. Als je dat niet kent, gemeente, op welke manier ook dat niet kent, dan moet je vanmiddag wel afvragen of je in dat ware geloof deelt dat de Heilige Geest werkt. En dat is bedoeld om je bij de Heere te brengen. Opdat je dat verlangen wel mag kennen. Dat Hij wil werken door zijn Heilige Geest. Want als dit niet de grond van je leven is, gemeente, dan blijft er straks niks meer over. Zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. Roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Bent u zo'n vluchteling? Door je eigen schuld bij God vandaan geraakt. Maar o wonder. Weer gaan verlangen naar God. Weer gaan uitzien naar God. Weer dat heimwee naar God. Naar de vervulling van zijn eigen belofte. En inderdaad, Jona zal terugkeren, gemeente. En hij mag hier op aarde Gods aangezicht in gunst weer aanschouwen. En zo doet de Heere dat in het leven van zijn kinderen. Dat hij je weer terugbrengt en dat je weer mag ervaren. Hij ziet in gunst op mij neer, in genade op mij neer. Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. Totdat straks de dag aanbreekt. Dat ik eeuwig zijn aangezicht mag zien. In vreugde, in vrede. Om hem eeuwig de lof en de eer toe te brengen. Die God die trouwen houdt en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Die God die uitkomst geeft, waardoor ik zelfs zijn lof ga zingen in de nacht. Zingen daar ik hem verwacht en mijn hart wat mij moog treffen, tot de God mijns levens heffen. Amen.